als gaan bouwen. Ja, dit is een onderwerp waar ik echt enthousiast over ben. De gedachte. Oh ja, ik heb een slide vergeten. Te enthousiast. Als ik heb gezegd, ik ben heel enthousiast over deze onderwerp. De gedachte dat de koning, de koningin, God zichzelf wil dat ik bij hem zit. Hij wil mij. En net als Petrus en Andreas, die waarschijnlijk dachten, wie? Ik? Ik ben niemand. Maar de God van de schepping wil mij. En jij leren kennen en wil dat ik en jij hem leren kennen. Dit is een essentieel element voor discipelschap. Maar soms is het lastig als je denkt, toen Petrus, Andreas en die anderen hoorden, kom volg mij, volgden ze hem letterlijk. Ik kan niet letterlijk naast Jezus lopen, maar Petrus stapte uit de boot en ging de richting waar Jezus ging. Voor ons, volg mij, kan een metafoor worden. Dus de vraag voor ons is, hoe kunnen wij Jezus volgen en bij hem blijven? Laten we het onderzoeken. Blijft in mij. Nou, de nacht voor het kruis en dat Jezus stierf, was Jezus bij zijn discipelen. Het is de heilige avondmaal. Maar hij wist wat er zou gebeuren. Hij zou sterven en de discipelen moesten een nieuwe manier van wandelen met Jezus leren. Zij zullen hem niet langer fysiek zien. Net zoals wij Jezus ervaren. Zo zouden zij leren Jezus te ervaren. Dus Jezus gaf een belofte aan de discipelen. Johannes 14. Vers 16. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij je zal zijn. De geest van de waarheid. Er komt nog één. Een andere. Een andere hier in de Grieks betekent nog een van dezelfde soort. Soort van wat? Was dit een belofte van nog een andere soort Jezus? Ja, klopt. Hij gaf de belofte van de aankomst van de Heilige Geest. En ik snap dat wij Pinkstermensen zijn. Maar om helder te zijn, de Heilige Geest bestaat al voor altijd. Hij is een derde van de drie eenheid. Hij is niet een waag, kracht of macht. Hij is God. Hij is evenzeer God als de Vader of Jezus. Dus gaf Jezus de belofte van de Heilige Geest. De nieuwe manier om met Jezus te wandelen. Was door de 24-7 toegang van de Heilige Geest. Omdat de Heilige Geest de Geest van God is. De Geest van Jezus. Zitten bij de Heilige Geest is zitten bij Jezus. En bij Jezus blijven is bij de Vader zijn. En wat mooi is dat dit een betere manier is om met Jezus te gaan. Later zei Jezus dat het goed is dat hij weggaat. Maar hoe kan dat? Hij is Jezus. Hoe kan het beter dan Jezus zijn? Ja, Jezus is God, maar hij ook mens. Dat was zijn keus. En dat betekent dat hij op één plek kan zijn. Maar de Heilige Geest is geest en mag overal zijn. De wijsheid van God is dus nog hoger. Als wij zien. Jezus doet dus een belofte. En de belofte geeft de context voor het volgende hoofdstuk in Johannes. En door Johannes 15 hamert Jezus op één thema. Blijft in mij. Blijft in mij. Dan blijf ik in jullie. blijft in mij. Steeds opnieuw, keer op keer, blijft in mij, blijft in mij, blijft in mij, blijft in mij. En herhaling verhoogt het belang. Ouders kennen deze techniek wel. Ik heb sommige dingen al zo vaak gezegd, dat het misschien handiger is als ik het op de muur schrijf. Dus 10 keer herhalen schreeuwt om belangrijkheid. Blijft, woon, maak je thuis in mij, zei Jezus. Vervolgens geeft Jezus een beeld van de wijnstok en de rank. En volgende maand gaan wij dieper over dit stuk. Maar het is een beeld van de etensproces. Hierbij neem je een rank. En plaats je deze in de wijnstok of de wortel. En uit de tak groeien kleine wortels in de wijnstok. En uit de wijnstok groeit een stengel in de tak. En daarna worden de twee één. Zoals de wijnstok groeit, zo groeit ook de nieuwe tak. Dit is ook het beeld dat we in een huwelijk zien. Twee worden één. Dus als we het hebben over bij Jezus blijven, horen we Jezus het volgende zeggen. Maak je thuis bij mij in de geest en verlaat nooit. Dat is belangrijk. Verlaat nooit. Wat heerlijk toch? En dat klopt. Het klinkt zo mooi en dromerig, altijd bij Jezus te zijn. Maar dan slaapt de harde realiteit van de wereld binnen. De snelheid van onze wereld, de informatie-overload, de roep om uw aandacht van alle kanten. Het is niet normaal. Het verdriet en teleurstelling dat zo echt is. En ik weet dat die oneindige tijd in de aanwezigheid van God een beetje ontastbaar is. Of zoiets voor de superheilige monniken. Ik weet dat je daar zit en denkt, Jezus, ik ben een moeder of vader met kinderen. Ik heb een baan. Ik heb taken en verantwoordelijkheden. Leven is zo druk, Jezus. En het klinkt echt onpraktisch. Ja, 100%. Ik ben ook een ouder met 2 kinderen. Ik heb kinderen, ik ben mens. Het klinkt onmogelijk. Hoe kunnen we met Jezus in deze wereld verblijven? We kunnen hierop vertrouwen. Als Jezus dit zo belangrijk maakte, dat hij het 10 keer gezegd, dan moet het mogelijk zijn. Moet het mogelijk zijn? Moet het gewoon zo. En ik ben een verre van een expert in, maar ik heb ontdekt en ervaren dat het mogelijk is. Het is mogelijk. Ik heb met God gewandeld en hem op vreemde plaatsen ervaren. Moeilijke plaatsen. Jaren geleden, by the way, ik kom niet uit Nederland. Je hoort het zo. Ik kom uit Texas. En jaren geleden werd ik in de gevangenis in Texas. Een van de meest vijandige, onheilige plekken waar ik ooit ben geweest. Je bent omringd door een menigte van criminelen. Ongeveer 2000 mensen in 1 gebouw. Echte bad guys. Gangsters, moordenaars, nog erger. Dat kun je je wel voorstellen. Maar gedurende de tijd dat ik daar werkte, waren er veel momenten waarop ik mij bewust was van Gods goedheid. Zijn liefde, zijn aanwezigheid. Bijna dagelijks was ik bewust van Jezus bij mij, met mij, in mij. Misschien wel uit nood, maar het was ook een diep verlangen voor hem. Ik wilde niet veranderen worden door mijn omgeving, maar standvastig met God wandelen. Toen ik al mijn taken uitvoerde, wist ik dat hij bij mij en in mij was. Toen ik met een moeilijke situatie te maken kreeg, wist ik dat hij er was. Tijdens de lange en soms saaie nachtdiensten was ik me bewust van zijn aanwezigheid. En ik zeg dit omdat het is mogelijk. Het is mogelijk om Jezus dagelijks, moment bij moment, te ervaren. En misschien heb jij ook wel eens zulke momenten gegaan in je eigen leven. Maar ik weet ook dat de realiteit voor iedereen is dat blijven in Jezus niet natuurlijk voor ons is. In Jezus blijven betekent dat we onze ogen en harten op Jezus richten. Maar voor ons ligt het onze richting vaak in alle omstandigheden, drukte en dingen die we moeten doen. Het is dus niet, doe het beter, probeer harder. Nee, wij moeten onze standaardinstelling terugzetten op Jezus. Laat mij dit vraag stellen aan jullie. Als je klaar bent met werken en alle taken afgerond zijn, waar gaan je gedachten dan heen? Waar gaan je gedachten of gevoelens heen als je vertroosting nodig hebt? Wat is jouw standaardinstelling, jouw default setting? Je bent geen computer, maar jouw brein, jouw innerlijk leven heeft een standaardinstelling, een rustplaats. En voor iedereen is het anders. Voor sommigen is het naar social media om te doomscroll. Voor een andere binge-watchen naar iets. Of winkelen, of drank, roken, ongezond relaties enzovoort. Er zijn eindeloos veel plekken waarom wij rennen. Iedereen heeft coping mechanisms. Of misschien is het direct naar angsten of zorgen. Of de e-mail die ik moet versturen. Of het volgende op de checklist. Of noem maar op. Je hebt al een thuis in je spirituele en innerlijke leven. Ergens waar je verblijft. Dus Jezus zegt gewoon, je moet verhuizen bij mij. Kom bij mij, blijf in mij, verhuis naar mij. Laat Jezus jouw gewoonte worden. Jouw rustplaats. We hebben een herbedrading nodig. Een rewiring. Een nieuw normaal. Voor we blijven bij Jezus. En volgende week gaan we verder met word zoals Jezus. Maar blijven bij Jezus betekent wel een transformatie. Wij moeten nieuwe gewoontes creëren. Wij moeten een compleet nieuw ritme van leven wandelen. En ik weet dat ze zeggen, je kunt een oude hond geen nieuwe trucjes leren. Maar dat is niet Bijbels. God is in de business van transformatie. En dat idee is ook gewoon niet goede wetenschap. Jouw brein is elastisch en vormbaar. Iedereen kan nieuwe gewoontes leren. Vooral met de hulp van God. Dus, wat is Bijbels? Paulus zegt dit. Ik help Paulus. Hij zegt, je moet jezelf niet aanpassen aan deze wereld. Goeie stap. Maar u veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God wil en wat goed volmaakt en hem welgevallig is. En verder zegt hij, geef dus uw vroegere levenswandel op de leg de oude mens af. Die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten. Laat uw voortdurende vernieuwen in uw geest en uw denken. En trek de nieuwe mens aan, die naar God wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. De Bijbels manier is, je moet een bewuste beslissing nemen. Ik moet terug naar God. In mijn denken, in de inrichting van mijn leven, dat is de eerste stap. Terug naar God. En verandering, gewoontes en nieuwe ritme is een grote onderneming. En dat gebeurt niet van de ene op de andere dag. Het is een proces waar je elke dag stapjes maakt. Waar je moet echt stappen, ondernemen. Mag ik kwetsbaar zijn bij jullie? Iedereen heeft een gewoonte die hij of zij vervelend vindt. Toch? Iets vervelend. Voor mij, een van de meest vervelende dingen die ik deed en nog steeds doe. Ik word wakker en pak meteen mijn telefoon. Iemand anders? Ja? Nee? Ja. Ik doe het. Wie heeft een bericht gestuurd? Wie heeft mij gemeld? Is er iets gebeurd in het nieuws vandaag? En misschien zeg je, ja, dus, what's the big deal? Maar ik weet dat mijn ziel, mijn mind, is niet klaar voor alle dingen. Het journaal zit vol met angstige dingen. Ik ben vaak meer zorgen over taken, mails, berichten, dan wat belangrijk is. Het is geen goed ritme. Nauwelijks wakker, geen koffie, geen Jezus. Ik ben er niet klaar voor om dat te verwerken zonder dat het stress oplevert. En meteen een to-do-lijstje. Wat is nu belangrijk? Dat ik wakker word en meteen een afspraak heb bij Koning Jezus.
Amen.
Hij bepaalt de prioriteit. Nou, hoe kan ik dit veranderen? Ik moet een praktische stap maken. Maar een groot probleem is dat mijn telefoon mijn waker is. Dus kan ik een waker kopen. Maar ik zette ook een wekker op mijn telefoon met de tekst: ontmoeting met de koning. Dom, silly, misschien, maar het herinnert mij. En zo kan ik een nieuwe gewoonte aanleren. En dat betekent ook niet dat je meteen 's ochtends een uur lang moet gaan bidden. Regels en ritme zijn anders. Er zit een verschil tussen. Maar ik weet voor mezelf dat mijn dag bepaalt. En ik weet zeker dat ik niet de enige ben. De dag waarop ik deze preek voorbereid, was de dag na een verschrikkelijke dingen in Amerika zijn gebeurd. En ik wil niet meer naar de ding uitweiden. Maar ik kreeg vroeg in die ochtend een berichtje van een goede vriend. We begonnen te praten over onze gedachten, schok en andere gevoelens over de huidige situatie in de wereld en in Amerika. En er hing een sfeer van angst en bezorgdheid in onze teksten. En mijn vriend, een Christian, een zendeling, en hij wandelt met God echt, een ware discipel, een volgeling van Jezus. Maar er waren een tijdje geen teksten tussen ons, en ik bracht de jongens naar school en moest verder met mijn dag. En toen kreeg ik dit bericht. Blijkbaar kalmeert tijd doorbrengen met God mijn angstige hart. Vreemd hoe dat werkt. Alles wil je aandacht. De wereld, de cultuur schreeuwt om je aandacht te pakken. Ik zeg het nog een keer. We leven in een tijdperk van informatie overload. Iemand van 100 jaar geleden zal denken dat we allemaal gek zijn geworden van de snelheid van het leven. En waar je je aandacht aan geeft, bepaalt de richting van je leven. Dus moeten wij ruimte binnen ons leven maken. Een helemaal nieuw ritme van leven creëren. We hebben dringend ruimte, marge nodig om in Jezus te verblijven. Om zijn stem duidelijk te horen. Om zijn aanwezigheid te ervaren. De oproep tot discipelschap is niet zomaar iets wat bovenop alle andere dingen komt. Het is een oproep tot minder. Een oproep tot minder. Het is een oproep naar Jezus. Omdat uiteindelijk is Jezus het doel. Hij is het doel. Je moet Jezus tot jouw gewoonte maken. En misschien klinkt dit helemaal raar. Mag Jezus mijn gewoonte worden? Maar dit is de taal van de heiligen en discipelen door de eeuwen heen. Het is door verschillende mensen verschillend genoemd. Jezus zei, blijft in mij. En zo noemde Johannes het in zijn eerste brief. Blijft in hem. Paulus zei, bid onophoudelijk. Johannes van het kruis noemde dit liefdevol aandacht voor God. De Quakers heet het naar beneden centeren, to center down. En Brother Lawrence, misschien een van de meest bekend op de lijst, noemde dit het beoefenen van de aanwezigheid, practicing the presence. Jezus is de plek waar je steeds weer naar terugkeerde. En het is niet zo belangrijk wat je het noemt. Wat belangrijk is dat wij door de geest van God leven, bewust in de aanwezigheid van God. Het gaat er niet om wat ik kan van hem krijgen, of wat hij kan aan mij geven. En ja, hij is de goede herder. Hij zorgt voor je. Hij is Jehovah Jireh. Hij voorziet alles. Maar blijven bij Jezus gaat om hem. Het gaat om Jezus. Hij is het doel. Het eind alles. Eindpunt. En er is een oud verhaal van zo'n 200 jaar geleden. Dat maakt het duidelijk. Het gaat over een dominee en een gewone boer. Het verhaal gaat dat ze urenlang in de kerkzaal zaten. Niet één voor een kerkdienst of live muziek te spelen. Nee, gewoon in de zaal. Met z'n tweeën. In de stilte. Eindelijk, na uren en dagen van dit, de dominee stelde een vraag aan de boer, de man. Wat doe je hier? Wat doe je hier? En de boer zei eenvoudig. Ik kijk naar hem. Hij kijkt naar mij. En wij zijn blij. Ik kijk naar hem. Hij kijkt naar mij. En wij zijn blij. Gewoon. Geen vragenlijst, checklist. Gewoon hem en Jezus. In de stilte. Samen. Wil jij ook zo'n intieme relatie met Jezus aangaan? Raakt dit je? Ziet u er nog meer in relatie met Jezus? Ik wil nog meer. Jezus is oneindig. Er is nog meer. Ik wil nog meer. Ik wil dieper, nog dichterbij Jezus komen. Ik wil alleen tevreden zijn met zijn aanwezigheid. Jezus alleen. Wij zingen dit. Jezus alleen. Ja. Maar is dat echt voor jou? Ja. Jezus alleen. Zijn aanwezigheid. Jij in hem. En jullie zijn blij. Ja. Ik heb geen 5-stap plan om een leven met Jezus te leven. Het is geen plan dat voor iedereen werkt. Jij kent jouw agenda, jouw levensfase. Maar dit geldt voor iedereen. Je moet ruimte maken in je leven. Je moet ruimte in je leven maken. Je moet je hele leven opnieuw inrichten. En Jezus vraagt aan ons. En Jezus' vraag aan ons is: waar maak jij deze week ruimte? Praktisch. Deze week, waar maak je ruimte in je leven? Wanneer heb je een afspraak met Hem? Zet in je agenda op je telefoon. Zet een agenda, een afspraak met Jezus. Toen de discipelen begonnen om Jezus te volgen, was een vraag voor hem: waar verblijft u? En Jezus antwoord: kom maar mee, dan zul je het zien. Maak ruimte in je leven en zie waar Hij je heen leidt. Maak ruimte voor je dagelijkse ontspannen afspraak met Jezus. En zie waar Hij je heen leidt. En leven in zijn aanwezigheid gebeurt niet in één keer. Maar stap voor stap. Zoals een baby. Stap voor stap. Dag na dag. Groeien in een diepe relatie met Hem. En waarom zou je geen ruimte maken? Dat is een grotere vraag, denk ik. Waarom niet? Why not? Vaak de vraag is, waarom? Voor mijn kinderen is het, waarom? Waarom? Maar waarom niet? Waarom probeer je het niet? Als je vroeger al zijn goedheid en glorie hebt geproefd, waarom zou je dan geen ruimte maken om in de sfeer te leven? Waarom zou je niet even stilstaan, zodat je gewoon kunt zitten en naar Hem kunt kijken? Zeker is het beter dan de drukte en leven op de rand. Burnout, drukte, is geen eertekenen, toch? Het pad met Jezus is ongetwijfeld beter dan elk ander pad. Zijn koninkrijk is beter dan elk ander. Dus, kom en zie. Maak ruimte voor Jezus. Kijk naar Hem. Hij kijkt naar jou. En jullie kunnen zo blij zijn. Amen. Kunnen wij staan? Wij gaan reageren met een liedje. Maar dit is een heilig moment tussen jou en God. Maak een praktisch plan, een afspraak. Een plan om deze week ruimte in je leven te maken. Om verder met Jezus te omgaan. Amen.